Dan gaan we door naar agenda punt 4. En dat is de beeldvorming van het beleidskader jeugd WMO 2024-2030. We hebben in totaal voor de beeldvorming en de oordeelsvorming 's avonds 3 uur ingepland. Toelichting. De beleidsagenda's jeugd en WMO samenleving 2024-2030 vormen de uitwerking van een deel van de opgaven en doelen uit de visie sociaal domein wijsheid en overzoek. Met deze beleidsagenda's geven we de gemeenteraad de mogelijkheid om kaders vast te stellen voor de beleidsthema's jeugd en WMO samenleving tot 2030. De dossiers jeugd en WMO zijn als een gezamenlijk agendapunt aan u voorgelegd. Om evenwel enige orde in de vergadering te houden, heeft de agendacommissie voorgestelde onderwerpen los van elkaar te behandelen. Wij starten dan ook met het beleidskader jeugd, zowel beeldvorming als oordeelsvorming, gevolgd door het beleidskader WMO. Dan gaan we nu starten met de beeldvormende vragen. En ik wil vragen of er fracties zijn die vragen hebben voor de setting. Mevrouw Van der Beek.
In dit beleidsagenda jeugd, dat bestaat 6 jaar, maar er staan ook veel nieuw beleid dan, maar ook de landelijke ontwikkelingen worden ook eventjes aangetipt. Deze landelijke ontwikkelingen zoals vormingsagenda, integraal zorgakkoord en gezond en actief levenakkoord. In welke mate is dit doorverwerkt in deze agenda?
Ja, goede vraag. Wat we hebben geprobeerd om in ieder geval de agenda zo te schrijven dat alle ontwikkelingen hierin kunnen landen. En mocht dat niet zo zijn, dus, mocht de kaders anders zijn, dan moet ik natuurlijk beter terugkomen. Dus dat is hoe we daar naar gekeken hebben.
Heeft u daar ook een vervolgvraag?
Hij moet even landen.
Zijn er nog andere vervolgvragen op deze vraag?
Ik heb nogal een vraag. Het gaat over de hervormingsagenda jeugd. Die staat volgend jaar op de agenda van de Tweede Eerste Kamer. Worden ook een aantal keuzes voor ons voorgelegd. Met name de eerste 2 punten, zo even uit mijn hoofd gezegd. En het vaststellen van dit stuk, heeft dat bij dan nog invloed op welke keuzes dan worden gemaakt? Of worden die keuzes, de implicaties die uit de hervormingsagenda voortkomen, worden die dan eigenlijk getrokken uit de stukken die wij nu vaststellen?
De hervormingsagenda is een ontwikkeling, hè. Er wordt ook regionaal getrokken. Dus mochten daar wijzigingen zijn die hier niet inpassen, wat ik overigens niet verwacht, dan ook dan komen wij u terug. Maar in die zin denk ik dat het gewoon een grote uitvoeringsvraagstuk is. Dus nee.
Zag ik mevrouw Van Wij ook nog voor een vervolgvraag?
Ja, in het kader van de landelijke ontwikkeling, denk ik maar aan de landelijke ontwikkelingen. Er zijn toch redelijk stevige loonsverhogingen verwacht. Hoe gaat het college daarmee om in het kader van budget?
Dat is een hele algemene formulierde vraag.
De onderliggende vraag is: hoeveel extra geld heb je nodig?
Nou, in principe is het natuurlijk ook een eindrekening op jeugd. We hebben natuurlijk laatst een tegenvaller gehad. Daar heb ik u over geïnformeerd. En het is natuurlijk belangrijk dat we grip houden op ons proces. Kijk, op geconfronteerd aanbod weten we dat. En zien we ook, zeg maar, als een.
Maar even terug, dit gaat over expliciete loonsverhogingen die nu vastgelegd zijn in de CAO. Die gaan wij neem ik aan gewoon betalen.
Ja. Oké. Okay. Ja.
Zijn er nog andere vervolgvragen?
Waarover? Geld?
Landelijke ontwikkelingen in hem.
Oké.
Ik zag een heleboel vingers net voor vragen. Ik stel voor dat we gewoon een kant op gaan. Mevrouw Wesselink?
Ja, ik had een vraag over eventueel andere financieringsmogelijkheden, of daarover na is gedacht. Ik zag dat ze in Amsterdam werken met lump sum financiering, dat soort dingen. Hebben jullie daarover nagedacht om iets anders te doen en wat dat zou werken?
Nou, niet zozeer op jeugd. Daar zijn we natuurlijk wel aan het kijken. Ik heb jullie liefst over de instroom, doorstroom, uitstroom, waar we echt fundamenteel aan het kijken van wat gebeurt er eigenlijk en hoe ontstaan wachtlijsten en hoe verhoudt dat zich allemaal tot elkaar. Dat is een regionaal programma. En mocht daar uitkomen dat een lump sum interessant zou zijn, dan denk ik dat we het dan ook inbrengen. Ik ben niet per definitie tegen lump sum. Maar ons inkoop en contract beheer is natuurlijk de weg in de regio. We hebben dat in 2021 eigenlijk vast. Net opnieuw geconstateerd, alleen we gaan nu al met elkaar wel kijken van hoe loopt dat? Dus in dit geval niet. Wat we natuurlijk wel doen is bijvoorbeeld eigen jeugdhulpverlening, dus eigenlijk ook een andere financieringsvorm. Maar voor nu staat geen lump sum hier op het programma.
Nee. Ik vind het nog steeds een beetje een complex verhaal. Zo. Regio en hier.
Ja.
Zijn er nog andere vervolgvragen over dit onderwerp?
Ja.
Mevrouw Kamp?
Nou ja, ik vind het ook heel complex. Dus ik begrijp ook niet zo goed het antwoord wat net gegeven wordt. Behalve dat je niet overstapt op het nadenken over lump sum. Maar hoe zit die regio daarin dan precies?
Nou, dat is op dit moment geen gesprek in de regio, een lump sum financiering.
Zo bedoel je dat?
Ja.
Oké. Sorry, ik had hem heel anders opgevat.
Oh.
En dan trek ik mijn vraag terug.
Dat mag.
Zijn er nog andere vervolgvragen? Mevrouw Vrij.
Als wij nou in het kader van dit stuk besluiten om een andere financieringsvorm te kiezen, gaat de wethouder daar dan mee om?
Nou, als die behoefte leeft, dan zou ik dat mee terugnemen naar de regio. Maar we hebben ons natuurlijk wel gecontracteerd, of tenminste verplicht aan de regio, aan contractvorming. We hebben net een heel aanstellingsronde gelopen in 2021. Waarbij onze inkoop belegd is bij de regio. Die zijn verantwoordelijk voor het contractbeheer onder andere. En het is natuurlijk belangrijk dat we niet na anderhalf jaar daar de stekker uit trekken. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Maar als ik me even af mag maken, we zijn natuurlijk wel, en daarom is dat onderzoek zo goed. We willen natuurlijk kijken van wat gebeurt er en hoe ontstaan de aflijsten en wat kunnen we daaraan doen. En daarom ben ik enorm blij met het enorme programma instroom, doorstroom en uitstroom, waarbij we dit wel tegen het licht aan houden.
Tot wanneer loopt het? Dat is gewoon een technische vraag.
Wat loopt dat?
De inkoopcontract?
2028 en wat.
Mevrouw Kalk wil hier ook nog even op reageren.
Ja, want in het stuk voeg je wel ook voor de gecontracteerde zorg een eis toe. Dus je verandert wel gaande de rit de spelregels. Dus waarom zou zoiets dan niet kunnen?
Kunt u aangeven waar de spelregels van?
Dat kan ik aangeven. Als ik het uit mijn hoofd zeg, de 10 regels die nu zijn opgenoemd door het NJE, die integraal zijn overgenomen, worden toegevoegd bij de inkoopvoorwaarden. Staat er iets anders geformuleerd, maar daar komt het echt ongeveer op neer. Dus op dat moment verander je in de lopende contracten de inkoopvoorwaarden. En dan zou dat wel kunnen en het antwoord op de vraag van mevrouw Verwij zou nee zijn.
Nee, ik denk dat we de 10 voorwaarden van de NII vooral gebruiken van subsidieregelingen op lokaal beleid, als we lokaal inkopen. We hebben dat nu niet in de regio zo belegd.
Nou, dat staat er niet. Er staat echt iets anders.
Zo schrijf ik het niet. Ik heb de tekst lezen. Maar dat is nu wel, dat is de intentie van die 10
omgeving.
Beschermende
de 10 beschermende factoren worden onderdeel van de inkoopvoorwaarden voor jeugd, subsidie en inkoopvoorwaarden. Ja. En dan veranderen we gedurende de looptijd precies datgene waarvan u zegt dat dat niet kan.
Dus ik denk dat we hier vooral het lokale beleid doen, dus als we lokaal eens inkopen, is dat dus anders dan het regionale contract. Zo is het wel in bedoeld.
En zo staat het.
Het is mooi te lezen.
Nee. Ik ga verder voor nog een vervolgvraag voor mevrouw Verwij.
Begrijp ik nou goed dat we hier de beleidsagenda jeugd voor Hilvers gaan vaststellen? Dat we alles in de regio inkopen en dat we dus eigenlijk twee beleidsstukken hebben die losstaan van elkaar, waarvan we over het een niets meer te zeggen hebben voor 2028, want we hebben dat vastgelegd. En we hebben het alleen maar over een klein stukje speelveld hier.
Voorzitter, de regio voert eigenlijk ons, daar hebben we onze inkoop bij belegd. Dus die zorgen dat er genoeg contractpartners zijn. Die hebben contractbeheer onder hun hoede, dat hebben we uiteraard zelf zo besloten. Dus als wij een verwijzing hebben naar het jeugd, dan is daar een groep aanbieders. Daar kan dan een aanbieder een jeugd gebruik van maken met de ouders. En dat wordt door de regio ingekocht en beheert, dat contract. En dat is ook voor de niet-wettelijke verwijzer zo, of de niet-gemeente als verwijzer. Dus zo hebben we dat hier georganiseerd. En als wij zeggen van nou, we willen een ander aanbod, dan zouden we dat op de regio moeten bespreken. Of moeten we dat lokaal inkopen.
Maar is dat, nee, ze hebben voor mij helemaal niet duidelijk, want ik vond de vraag van mevrouw Verwij heel duidelijk, maar het antwoord begrijp ik nog niet. Dus even terug naar de vraag van mevrouw Verwij. Kunt u nog een keer zo scherp stellen als daarnet?
Begrijp ik nou goed dat wij in de regio jeugdzorg, inkoop en beleid hebben? Ja, dat is inkoopbeleid. Maar goed, ik moet in de beeldvorming blijven. Hè. Dus ik moet even zorgen dat ik dat netjes doe. We hebben hier de beleidsagenda liggen. En in mijn hoofd maken wij beleidskeuzes en is de regio uitvoerend. Maar dat betekent dat wij hier keuzes maken en tot 2028 in de regio niet kan veranderen. Want als wij iets willen, dan moet zij het uitvoeren. Maar dat gaat dus niet. Dus heb je twee stukken die naast elkaar liggen. Dan zijn we hier op de vierkante centimeter wat jeugdbeleid aan het maken. Wat zij of u mogelijk niet kan uitvoeren. Klopt dat?
Nee, volgens mij klopt dat niet.
Okay.
Als wij maken gebruik van het aanbod wat de regio is ingekocht. En als wij zien dat er geen aanbod is, vragen we de regio om dat voor ons te contracteren. Dat is hoe wij dat met elkaar hebben afgesproken.
En mag dus ik u dan vragen waarom u ervoor kiest om het in de regio te leggen?
Dat hebben wij als raad zo besloten.
Maar als er een nieuw aanbod is, kunnen we ook besluiten dat zelf te doen?
Zeker.
Oké. Okay.
Maar als u zegt dat hebben wij zo besloten, hoe zit dan die extra jeugdhulpverlening erin die nu uitgevoerd gaat worden?
Dat doen wij zelf.
Dat doen we zelf.
Dat is natuurlijk ook een vierkante centrum.
Dus dat is een mening.
Ja, maar ik vraag...
Ik bewaren we voor zo, toch?
Want ik begrijp dan niet waarom dat we dat stukje zelf doen. Als we de uitvoering in de regio ingekocht hebben en daar...
Nou, wij zijn, voorzitter, wij zijn op heel veel terreinen zijn we bijvoorbeeld niet de wettelijke verwijzer, maar bijvoorbeeld de huisarts. Mm-hmm. Die verwijst kinderen naar al het aanbod dat wij gecontracteerd hebben. En de jeugd- en gezinsbeschermers kunnen ook verwijzen naar, ik geloof wat zij zeggen, wat ze op basis van de rechtkaart waren, naar iets wat wij zelfs niet gecontracteerd hebben.
Ja, dat weet ik.
Maar we zien ook dat als wij meer grip willen krijgen op het proces, hè, zeker voor de jeugdhulpverlening, het is heel veel bij ons uit beeld. En daarom hebben wij besloten om voor een deel zelf jeugdhulp te gaan verlenen. In plaats van dat bij gecontracteerde aanbod mee te leggen.
Dus als ik dan goed begrijp, probeer je het echt goed te begrijpen. Je hebt ingekochte jeugdzorg. Mm-hmm. En daarnaast ga je nu een extra uitvoeringspoot opzetten. In eigen beheer. Mm-hmm. Is dat, zo moet ik het zien?
Ja, eigen jeugdhulp verlenen.
Ja. En, maar wat is dan de visie die daarachter zit? Wil je dan op termijn naar dat tweede model toe?
Nou, voorzitter, wij hebben natuurlijk ook een startnotitie dat aangegeven dat wij meer grip willen krijgen op het aantal verwijzers en ook op de instroom, doorstroom en uitstroom. En dan denk ik, als we het zelf gaan behandelen, dan kunnen we en eerder misschien jeugdhulp verlenen, zodat er niet een wachtlijst ontstaat bij het aanbieden, want er zijn vaak wachtlijsten. En tegelijkertijd kunnen we dus ook veel dichter tegen een gezin bijvoorbeeld aankruipen of een jonge kleine gemeente.
Maar mag ik doorvragen? U zegt wel als het niet meer mag, hè? Want voor die grip hebben we toch ook de praktijk ondersteund bij de huisarts.
Zeker.
En hoe verhouden die zich dan tot dit vraagstuk?
Nou, dat hebben we maar uitgelegd, voorzitter, in het, ook in het stuk, hè, hoe dat tot elkaar verhoudt. Maar ik zal het u vertellen.
Ja.
Nu maken een aantal huisartsen gebruik van praktijk ondersteunde jeugd.
Wacht even, hè. Sorry.
Nu maken ongeveer 75% van de huisartsen gebruik van de praktijkondersteunde jeugd.
Ja.
Dat is heel fijn. We zien ook dat we daarmee meer grip krijgen op dat veld. Alleen dat willen we uitbreiden naar 100%. Dat wil elke huisarts eigenlijk die praktijkondersteunde jeugd eigenlijk als eerste aanspreekpunt gebruikt voor vragen rondom opvoeden, rondom jeugd. We hebben hier ook de huisarts gehad met een praktijkondersteunde jeugd en hebben we ook die verhalen gehoord. Die praktijkondersteunde jeugd die kan zelf begeleiden. Ik wil ook zeggen van ik wil verwijzen naar ons gecontracteerde aanbod. Maar die kan straks ook verwijzen naar de gemeente waar wij ook gespecialiseerde of gecertificeerde jeugdhulpverleners in dienst hebben. Om bijvoorbeeld het proces te korten, bijvoorbeeld te versnellen of zeg maar het pas beter. Zo wil het georganiseerd. Straks.
Mevrouw, kan ik wellicht nog een gelegenheid geven om op te reageren? En dan wil ik door naar mevrouw van.
Als u het zo uitlegt, dan is mijn vervolgvraag, hoe verhoudt zich dat dan, dat wij willen gaan toewerken naar meer vertrouwen in een professional, om zichzelf bepaalt wat goed is voor het gezin of het kind wat zich aandient. En daarmee dus wel weer die vrijheid ontnemen om naar de zorg aanbieden, maar naar hier toe te moeten. Dus dat... Snapt u mijn vraag?
Nou, eigenlijk niet zo, want dat gaat eigenlijk uit van wantrouwen.
Ik probeer te toetsen, want ik vind namelijk het voorbeeld wat u geeft, instructief voor wantrouwen. En ik probeer te toetsen of dat de bedoeling is.
Nee, ik denk dat het is voor lichte hulpvragen. Dus ik denk dat je sneller geholpen wordt als jongere, als je dat bij ons doet. Je kan ook naar een aanbieder. En dan heb je wat langere wachttijd in veel gevallen. Dus we willen dat zelf doen. Tijdelijk even oplopen met iemand. En natuurlijk is dat gewoon professional, hè? Dat is een SKJ geregistreerde medewerker. Dus die, daar moet je ook vertrouwen in hebben. Als er iemand aangeeft van nou, we zijn iemand tijdelijk aan het begeleiden en we moeten opschalen, dan is dat, dan moet dat natuurlijk kunnen. En ook als we kunnen afschalen, kijk, het voordeel is of we dat voor een deel zelf doen, is dat we ook veel meer zicht hebben op het pedagogische netwerk eromheen. He, dus zo'n jeugdhulpverlening die we zelf in dienst hebben, die kent natuurlijk veel meer het aanbod wat er omheen is georganiseerd dan misschien iemand die ver weg is georganiseerd. Dus ik denk dat het voor een gezin en voor een jeugd een heel interessant aanbod is. Dus ik denk dat we hiermee juist onze jeugd op versterken.
Mevrouw van der Beek, voor een vervolgvraag.
Ja, dus we voegen dus eigen hulpverleners toe, ja. Ja, binnen jeugd. En dus ook nog steeds geconfronteerd. In de regiogemeentes gebeurt het al, hè, dat het al uitgevoerd wordt door eigen hulpverleners. Hebben ze daar bijvoorbeeld al wel gezien bijvoorbeeld dat de jeugd daar beter op floreert?
Ja.
Zijn daar goed betere cijfers, kostenbedempend, wat moet ik daarvoor stellen?
Ja, over het algemeen zien we dat het korte trajecten zijn. Hè, dus dat zien we. En we zien ook echt de ervaringen in de regiogemeente. Bijvoorbeeld de huizen, die zijn goed.
En krijgen ze de vacatures gevuld? Want dat hoor ik rondom om mij heen, dat daar doorlopende vacatures zijn in die schil.
Nee, ik heb geen indicatie dat daar geen vacatures zijn. Dat zou kunnen, maar dat, die krijg ik niet. Ik krijg niet bevestigd in huis geen vacatures. Dan krijgen ze
zijn er nog verder vervolgvragen over mevrouw Kalk?
Nou ja, als dat zo goed uitpakt in andere gemeenten, waarom pakken wij dan niet door in plaats van één direct team?
Ja, nou dat is een hele interessante gedachte. Dat gesprek is ook langs geweest. Dat was ook een amendement van deze sessie tijdens de behandeling van startnotitie.
Ja?
Daarvan hebben we gaan we eerst klein beginnen en als het succesvol is kunnen we opschalen. We beginnen eerst zeg maar met een met wat minder, maar die mogelijkheid is zeker aanwezig. Ja.
Nog een andere vervolgvraag? Dan wil ik doorgaan naar mevrouw Hilderik Spoelstra.
Ja, ik heb eigenlijk een hele praktische vraag. Hè. We hebben het over de algemene trends en zo, maar ik heb vooral vraag over de beleidsagenda gewoon, hè, van de jeugdzorg. Daar wordt al benoemd dat het belangrijk is dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien. En ik vroeg me af, hebben wij nu op dit moment voldoende voorzieningen daarvoor in onze eigen wijk en buurten? Kunt u daar wat meer over vertellen?
Nou, dat is best een moeilijke vraag. Hè. Wat is voldoende? Ja. Ik denk dat wij heel veel voorzieningen hebben, dat ze ook minder vindbaar zijn. En dat we daarop moeten versterken, dat zeggen we ook in de agenda, hè, dat we ons aanbod meer kenbaar willen maken. En er is ook denk ik heel veel online aanbod, willen we ook versterken, ook juist voor bijvoorbeeld aanbod voor ouders, hè, dat ze bijvoorbeeld online iets kunnen volgen, of dat er een zelfhulpgroep is. Dus veel meer in die hoek zoeken we het ook. En tegelijkertijd bestaan ook aanbod versterken, dat is ook wat we gaan doen.
En heel praktisch, hè, je hoort ook wel vaak dat het soms binnen de Hilversumse grenzen moeilijk is om, om de zorg te krijgen. Hè, dat het ook wel uitgeweken wordt naar een buurgemeente om ons heen. Is dat een trend die je herkent? Als je kijkt naar binnen de Hilversumse grenzen zorg krijgen, hè, we hebben natuurlijk buurgemeenten zoals Baarn, Soest, Huizen, Laren, die ook zorg verleent. En ik vroeg me af, lukt het ons voldoende om ook in Hilversum, voor jongeren dan in dit geval, voldoende hulp te verlenen? Binnen de grenzen en binnen bepaalde voorzieningen? Dat is ook een vraag, is het?
Ja, nee, het is een hele, ook weer een hele brede vraag. Ik denk, kijk, we zien natuurlijk wel dat de jeugdzorg echt verstopt zit. En dat we beweging willen maken, veel meer van ziekte en zorg naar gezond en gedrag. En daarmee probeer je natuurlijk ook druk uit het systeem te halen. En dat betekent dus dat we moeten versterken in die pedagogische basis. Dat is wat we met dit stuk doen. En doordat we zelf ook jeugdhulpverleners gaan inzetten en ook de gezinsondersteuning, proberen we ook die druk van dat zware aanbod af te halen. Tegelijkertijd loopt er natuurlijk ook in de regio met de hervormingsagenda ook allerlei acties. Hè, dus, dat grote onderzoek instroom, doorstroom en uitstroom, zal ik vaker noemen vandaag, dat is een belangrijk onderzoek om daar ook meer grip en zicht op te krijgen. Maar elke gemeente heeft last van een verstopte jeugdzorg eigenlijk. In heel Nederland.
Ja. Zag ik mevrouw Schreeuw van der Laan?
Ja, dat is eigenlijk een vervolgvraag op is er voldoende zorg? Want u zet ook in op de informele zorg. Kan ik dat? Dat vind ik niet zo heel erg terug in het stuk. Wat gaat u doen om meer informele zorg te krijgen? Zoals de steunouders samen oplopen, dat dat meer bekend wordt en dat dat gebruikelijker wordt, dat mensen ook op die manier een gezin ondersteunen.
Ja, nou, zelf ben ik groot fan van de leunensteun aanpak en ook samen oplopen. En dat gaan we versterken. Dat is een ambitie uit het coalitieakkoord overigens. Dus juist dat moeten we versterken. Tegelijkertijd gaan we ook vrijwilligerswerk versterken. Dus er zijn natuurlijk allerlei onderwerpen juist in dat voorveld eigenlijk, in die informele netwerken waar we aandacht voor hebben en waar we ook echt meer middelen voor krijgen.
Ja, u zegt dat daar gaan we aandacht voor vragen, dat gaan we versterken, maar hoe gaat u dat doen? Gaat u daar een campagne op zetten?
Het kan een campagne zijn, het kan een inkoop zijn, hè, dat we een partij vragen om bijvoorbeeld steunouders te organiseren. Dat samen oplopen is ook echt een project, dus op die manier. Dus we laten ons daarbij ook adviseren en helpen.
Oké.
Belangrijk thema.
Het zou een vervolgvraag kunnen zijn.
U mag ook een nieuwe vraag stellen,
een nieuwe
zijn
vraag.
Geen vervolgvraag.
Ik heb wel nog een vervolg over voorzieningen in buurt.
Daar
begon het toch?
Nou ja, goed, dan geef ik u de gelegenheid om die te stellen als mevrouw Zeeuw van der Laan nog even.
Ik maak er wel een nieuwe vraag van.
Een nieuwe vraag van kan maken.
Oké.
Mevrouw Verwijk.
De hulp in buurten, er werd net ook al genoemd, van is daar dan voldoende personeel voor? Hoe heeft u dat berekend? Want waar ik zo mee puzzel, is dat er in 2019 een motie is ingediend. Die vroeg naar een onderzoek, knelpunten, jeugdhulp, jeugdzorg. Het plan van aanpak en die inventarisatie is nooit gekomen. Dus op basis waarvan wordt dan in dit stuk gezegd dat het voldoende is? Als die inventarisatie er niet is, die kan ik hier niet lezen, afgelopen jaar ook niet. Er ligt wel een stuk, die zegt dit is de oplossing. Maar hoe kunt u dan tegen mij zeggen, wat zegt u dan? Hoeveel is genoeg?
Niet. U geeft eigenlijk aan, als ik u mag samenvatten, dat er een tekort is aan personeel.
Nee. Ik vraag me af hoe dit stuk de oplossing is als er geen onderbouwing is. U zegt, ik denk dat er voldoende is, maar die onderbouwing kan ik nergens lezen. Niet in voorgaande inventarisatie, knelpuntenplannen en niet in evaluatie, maar er ligt wel een nieuw stuk. Waarin u zegt, nou, dit zou voldoende moeten zijn. Maar waar is dat dan op gebaseerd?
Nou, wat we hebben gedaan is natuurlijk, we hebben een bestaand beleid. En we hebben natuurlijk heel veel contact met onze aanbieders. En daarnaast hebben we ambities. En die ambities die worden soms vertaald in FTE. Tenminste in budget wat je beschikbaar hebt om bijvoorbeeld te versterken. En bijvoorbeeld op kinderwerk, jongerenwerk, zeggen we van nou we hebben versterkt tijdens coronatijd, dat institutioneel geld. We zien dat het werkt en dat willen we doorzetten. Hetzelfde geldt als we zeggen van nou we hebben 3 jongerencoaches op scholen lopen. Dat vinden we belangrijk. Als je er 10 kan inzetten, dan neem je budget toe. Dat hebben we nu niet voor gekozen. We hebben 3 scholen, moeten we daar ervaring mee hebben. En zo op 10 manier hebben we dat georganiseerd.
Ik snap het. Dank. Kunt u mij die berekeningen laten zien? Zodat ik ook met dit beleid, hè, hier is het beleid, de doelen, maar, en u zegt het is een oplossing. En ik zou willen zien, hè, u noemt deze voorbeelden, kan ik dat zien?
Dat ga ik niet met u delen, want dat is een enorme uitvoering. Wat belangrijk is dat we de doelen met elkaar vaststellen en de richting van het beleid. En we zeggen in het stuk dat we 3, bijvoorbeeld 3 jongerencoaches op scholen gaan inzetten, dan zullen dat er geen 2 zijn. Want dan zetten we hier, die ambities schrijven we hier op.
Maar hoe heeft u nou bepaald of dat genoeg is?
Nou, dat is natuurlijk, je zou 10 scholen kunnen gebruiken. Dat is niet wat we doen. We hebben 3 scholen, we hebben budgetten, we hebben een begroting. En we hebben gezien dat het op deze manier het goed werkt. Op die manier hebben we dat met elkaar bedacht.
Ik denk, ja, mevrouw Kallen?
Ja, aanvullende vraag.
Een aanvullende
vraag.
Ook aanvullend?
Nieuwe vraag zou ik
zeggen. Ja. Daar ga ik wel even naar vragen.
Want het is natuurlijk wel cruciaal de vraag of het hoe dat je tot keuzes komt om te kunnen beoordelen of de keuzes juist zijn. En als u dan zegt van nee, dan ga ik niet met u delen waar ze op gebaseerd zijn, dan denk ik van ja, hoe moet ik dan in vredesnaam met u meedenken of dit de juiste keuzes zijn?
Nou, voorzitter, dit ging over een financiële vertaling. Dit gaat over de doelen die we met elkaar hebben gesteld. Er is een evaluatie geweest van het oude beleid. En op basis van het oude beleid hebben we voorbeduurd op sommige thema's die we goed vonden. En op basis daarvan hebben we onze inzet bepaald. Dus dat is toch geen gekke gedachte?
Nou, in zoverre dat aan deze gedachte elke mate van concreetheid, en dat mag ik nog niet zeggen, want dat, maar ik geef nu een oordeel over het antwoord dat u me geeft, elke mate van concreetheid ontbreekt. En daarmee maakt het bijna voor mij onmogelijk om, om met u mee te kunnen denken of deze doelen, want ik mis bijvoorbeeld een aantal dingen in de doelen en andere dingen vind ik te veel. En ik wil graag erover na kunnen denken van, maken wij nu de juiste keuzes?
Nou, ik denk toch dat we heel erg dicht naar oordeel aanschuiven.
Nou, de vraag, maken we nu de juiste keuzes? Gaat nu juist ter voorbereiding op het oordeel wat ik over de keuzes ga verder? Dus dat vind ik denk ik niet met u eens.
Voorzitter, het college, ik denk dat we hier de juiste keuzes hebben gemaakt. Op basis van evaluatie die we hebben doorgevoerd. En op basis van gesprekken die we met partners in de stad hebben gehad. Met kinderen, met de kindergemeenteraad, met allerlei organisaties, we hebben u meegenomen in de startnotitie en op basis daarvan hebben we deze nota uitgebracht. Dus op basis daarvan zijn keuzes gemaakt.
Dan zie ik geen vervolgvragen meer en dan kom ik bij mevrouw Zilver van Klaan.
Ja, ik heb meerdere vragen. Maar ik begin
laten we beginnen met één.
Ik lees hier dat langdurig geldgebrek dat kan leiden tot sociale uitsluiting, stress en mentaal slechte mentaal welbevinden. En dan schrijft u ook van, dat gaan we iets aan doen. Dan gaan we die regelingen, daar hebben we allemaal regelingen voor. Maar we weten ook dat er heel veel mensen niet weten hoe ze dat geld, dat er wel is, maar niet kunnen vinden. En aan de andere kant zijn er ook heel veel inwoners die stress hebben en die sociale uitsluiting, maar die net overal buiten vallen. Ja. En hoe gaat u dat aanpakken? Hoe gaat u daarvoor zorgen dat deze mensen niet met dit geldgebrek blijven zitten?
Ja. Ja, voorzitter, over een paar weken wordt het armoedebeleid natuurlijk besproken. Ik denk dat dat daar een deel wordt. Ik denk ook voor een deel gewoon in de brede uitvraag, hè, dus het brede gesprek die we moeten voeren. We hebben de gezinscoaches hebben bijvoorbeeld ook zetten we in. Juist ook om te kijken, is er meer aan de hand dan alleen een eenvoudige hulpvraag. Tegelijkertijd wil natuurlijk het aanbod van cursussen en van cursussen versterken waar ouders gebruik van kunnen maken. En ik kan me heel goed voorstellen dat we daar ook bijvoorbeeld financiën meenemen. Want dit thema is natuurlijk hartstikke belangrijk.
Vervolgvraag? Nee, dan kom ik straks bij u voor de volgende vraag. Dan wil ik eerst even het rondje afmaken. Meneer Postma.
Ja, dank je. Ik denk dat ik ook een beetje uw vraag nog een beetje raak, maar laat ik hem eens proberen vanaf de achterkant te benaderen. We hebben met elkaar gesproken over het grip krijgen op de financiën. En dan hebben we met name over de regionaal ingekochte delen, waar we nu weer een tekort van 2 miljoen hebben. Ja. Tegelijkertijd zetten we nieuwe middelen in het voorveld, dat heeft u uitgelegd. Laten we eens vanuit gaan dat we heel succesvol daarmee met elkaar zijn. En dat we dat eigenlijk misschien over een jaar, 2 jaar wel zouden willen intensiveren. Hè? Omdat het misschien wel heel goed werkt. Hè? Dat zit ook een beetje op die capaciteitsvraag.
Dat is bijna een oorje.
Dit is een positief voordeel. Dat mag dan wel
even. Dat mag dan, ja, blijkbaar.
Kunnen we straks in de toekomst substitueren? Met andere woorden, als ons eigen beleid succesvol is, hè, kunnen we het dan substitueren met de middelen die we nu aan de regio geven? Omdat ze klaarblijkelijk zelf, met de dingen die we zelf entameren, heel goed doen. Zo mag het toch wel vragen.
Van mij mag u alles vragen, maar ik ben heel veel antwoord.
Nou, voorzitter, ik vind het heel interessant. We zeggen eigenlijk ook zeker met de eigen jeugdopleiding dat dat ook voor een zorg is. Dus mijn antwoord zou erop ja zijn.
Helder?
Nee, dat niet. Ik snap het nog niet. Want eigenlijk vraagt u, gaan we substitutie weer terugbrengen, waar het tot nu toe alleen maar voor tekorten heeft gezorgd op onze eigen jaarrekeningen. Dus u wilt die mogelijkheid weer openmaken?
Nou, wat wij zeggen eigenlijk, als het succesvol is, dan willen we eigenlijk ook afschalen. Dat is ook wat we hebben gezegd, ook in de startnotitie, daar hebben we de raad ook over besloten. Ik denk met elkaar, dat is ook aan uw raad. He, dus als wij overschotten zullen rapporteren, kijk, voor mij gaat het om kwaliteit. Hè? Want als wij geld overhouden van onze inkoop, dan hebben wij minder kinderen in jeugd.
Dan zijn we heel succesvol.
Dan zijn we heel succesvol.
Ja.
Voorzitter, daar heb ik daarom nog een vervolgvraag over, namelijk of de contracteringen die nu tot en met 28 is geregeld, ons ook die ruimte biedt om bij die aanbieders volgens het contract af te schalen, want dat hoort dan wel bij. En dan moeten we natuurlijk
voorzitter, is nog een hele technische vraag, maar ik meen het erin dat wij een open house constructie hebben, zonder ja. volume al te houden, maar dat weet ik niet zeker. Dus
zonder volume.
Dat dacht
ik. Ja, oké, okay, maar dan zou het dus kunnen.
Ja, dat zou het kunnen.
Nog andere vervolgvragen over de tolk?
Ja, want het open house zijn dan duurder.
Hij raakt een beetje.
Ja.
Het gaat over die 2 miljoen. Ja, nee, hij raakt helemaal, want het gaat over geld en het gaat over die 2 miljoen.
U weet nog wat u mij net verzocht hebt, hè?
Ja.
Mevrouw Verwij.
Gaat het helemaal goed komen. Die 2 miljoen overschrijding komt toch een beetje als een duveltje uit een doosje. En ik neem nog maar aan dat hij uit de regio kwam, want wij wisten het niet en u wist het ook niet. En als u denkt dat er substitutie gaat komen, dan is misschien dat er genoeg geld is. Hoe gaan wij voorkomen dat we op die manier verrast worden?
Nou, dat heb ik ook in de brief verteld. En ook eigenlijk waar het tekort vandaan komt. Hè. Dat is voor een deel is dat niet geconstateerd.
Ja, nee, ik weet waar het vandaan komt, maar ja. Hoe gaan we voorkomen? Ja, dat, het gaat over het financiële kader. 150.000 euro zouden we gewaarschuwd worden. En we zijn gewaarschuwd op 2 miljoen op het laatste moment. Hoe, als we grip willen krijgen op die enorme bedragen, misschien wel winst willen maken.
Nou, winst.
Ja, winst. Daar houdt geld over. Waar komt het nou, hoe gaat u proberen daar zelf grip op te krijgen?
Voorzitter, u geeft aan dat wij niet weten waar vandaan komt. Want u zegt, ik denk dat het uit de rekening komt. Nee, de brief hebben we uitermate beschreven waar het vandaan komt. Het probleem is alleen dat wij dat pas heel laat zien. Omdat wij dat niet gecontracteerd aanbod voor een deel is. En wij pas heel laat daarvan bijvoorbeeld een factuur krijgen. Dat is en dat we daar met niet gecontracteerd aanbod bijvoorbeeld uit huis plaatsen, moeten wij begeleiding inzetten. Dat zie ik nog veel te laat, omdat wij namelijk geen wettelijke verwijzer zijn in dit geval. In de brief heb ik ook gezegd dat wij in Q1 naar terugkomen van welke beheersmaatregelen wij willen nemen om daar meer grip op te krijgen, want daar zit niemand natuurlijk op te wachten. Kijk, wij hebben voor ons gecontracteerd aanbod het echt wel goed in beeld. Dat is veel beter dan in het verleden, omdat we daar een goede systemen voor hebben en wij eigenlijk precies zien van staat iets op groen, staat iets brood. Maar het is onvoldoende nu nog, omdat wij verrast waren met dit grote tekort. Nou, en daar willen we meer grip op krijgen, omdat als je meer grip hebt, en dat is een stuk, dan kan je ook voorspellen. En dan kom je gewoon meer aan het roepen. En dat is waar we natuurlijk naar streven. En Q1 gaan we daarvan een briefje sturen. Om dat hopen te bereiken. En tegelijkertijd is ook de winstwaarschuwing. We zullen het nooit helemaal laten dicht krijgen, omdat wij gewoon deel van geen wettelijke bewijzen zijn. En in crisissituaties soms handig moet worden, waarbij wij achteraf worden geïnformeerd.
Voor een nieuwe vraag, mevrouw Kalk.
In het stuk mis ik twee dingen even. Ik mis er meer, maar even twee dingen. Dat is de zorg die nodig is soms in de prenatale fase. De prenatale fase, de min 9 kant. En de grens die getrokken wordt bij 18 jaar, waar de overgang, zeker vanuit de specialiseerde jeugdzorg, waarvan wij weten dat dat nog niet kan bij 18. Waarom zijn die twee knippen zo gemaakt?
Ja. Wij hebben de kansrijke start en de heel selectieve agenda, dat is eigenlijk, daar zit die prenatale fase in. Ja. Dus dat wordt kom binnenkort naar u toe, hè. En dat is een ander beleidsstuk. En voor de 18 plus hebben we een stukje over geschreven ook, hè, dat we daar enorm juist bewust van zijn, van die 18 plus. Dus dat we bij 17,5 al in gesprek gaan met de WMO bijvoorbeeld, hè, van hoe gaan we dat doen. We kunnen ook verlengde jeugdzorg inzetten voor 23. Dus we hebben dat enorm goed in beeld. Er staat een klein stukje over in opgenomen.
Ja. Klein stukje. Maar waarom staat het dan niet integraal? Kijk, we willen naar integraal beleid. Passend onderwijs staat er bijvoorbeeld ook niet uitgewerkt in. En dat zijn wel allemaal dingen die zeker vanuit perspectief van de jeugd dat we zelf heel erg belangrijk zijn. En als je dan een sociaal netwerk en al dat soort dingen, ja, dan hoort het toch bij? Of?
Ja, het liefst zou ook heel sociaal met mij onder een paraplu hebben, dat lijkt me nog mooi. Kijk, wij hebben de heel effectieve agenda. heeft mijn collega Van Hunnen. We laten dat natuurlijk wel samenkomen straks in de DIN. Je ziet ook dat de afstemming met de ambtelijke organisatie enorm goed is. Dus er wordt meegedacht naar de jeugd. Dus daar ben ik niet, dat integraal aan het werken, dat zit er echt wel goed in en dat wordt steeds beter. En we maken hier ook de verwijzing, maar het beleid heeft eigenlijk, kent gewoon zijn eigen programma. Dus ja, zo wordt die georganiseerd.
Bent u daar blij mee?
Ben ik er blij mee? Ik denk dat het gewoon een goede hand is, omdat het ambtelijk ook, we zijn ons enorm van bewust dat we dat samen gaan doen. En dat we hebben de visie al in gezamenlijkheid gepresenteerd. Dus u ziet ook echt wel een knip met het verleden wat dat betreft. We hebben ook ambtelijk daar ook borging op. We zien dat onderwijs en jeugd natuurlijk steeds dichter naar elkaar toe komen. Net zoals wonen en zorg steeds dichter naar elkaar toe trekken. Dus ik kan me voorstellen dat in de volgende periode ook een andere keuze wordt gemaakt.
Mevrouw Verwijter, over vervolgvraag.
Wat is gebeurd met in de gemeenteraad aangenomen motie doorlopende jeugdzorg 23 jaar? Dat is niet... dat het niet beschreven kan zijn. We hebben beleid gemaakt dat we dat willen en wensen in de hele gemeenteraad.
We zullen dan moet ik de motie zien, ken ik niet, ben ik niet aangenomen.
Wij hebben
nu verlengde jeugd tot 23. En als het nodig is, we zullen nooit onze handen ervan aftrekken. Dus we hebben ook onze WMO waar we dan dit aan doen. Dus ik ken deze motie niet, dus dan moet ik hem even op inlezen.
Voorzitter, daarom haak ik aan op mevrouw Kalk. Hè. Verlengde hulp jeugdzorg tot 23 jaar was beleid, dat is aangenomen. En dan dat het mist is wonderlijk en dat u hem niet kent, niet nog verwonderlijk is. Misschien moet ik daar nog even kijken.
Ja.
Dan ga ik naar meneer Hekspoor voor een volgende vraag.
Mijn vraag gaat over de triage criteria. Ik ben vooral benieuwd van wat is het doel van die triage? Zit dat hem in het zorgen dat mensen de juiste zorg of hulp krijgen? Of zit het hem in triage van er zijn ook mensen die geen hulp zouden krijgen?
Voorzitter, kijk, we zijn hier niet aan het bezuinigen. Het gaat om kwaliteit. En we zien eigenlijk dat de jeugd hulp en hulp loopt. Dit stuk is bedoeld om minder kinderen in jeugd op te krijgen, omdat het beter is voor een kind, waar het kan. En triage is vooral bedoeld om de goede inschatting te maken aan de voorkant. Dus onze beste mensen die breed opgeleid zijn, en zo zeg ik, weet niet of ik dat zo mag zeggen, maar in ieder geval, we hebben de kwaliteit naar de voorkant gebracht, omdat we daar die brede uitvraag moeten doen. En daar is triage ook belangrijk voor. En zodat we eigenlijk, het is ook niet goed voor een kind om naar een jeugdhulptraject aan te bieden, terwijl misschien een pedagogisch advies beter was geweest. Dus daarvoor is het heel belangrijk dat we aan de voorkant daar de kwaliteit vinden.
Vervolgvraag, mevrouw Van der Beek.
Ja, onder het kopje aanpak wachttijden staat de regio wil analyseren hoe we de instroom, doorstroom en alles beïnvloed kan worden. Wanneer gaat die analyse plaatsvinden? Wanneer kunnen we die analyse en de uitkomsten van verwachten?
Dus daar heb ik van de week een brief al gestuurd. Q1 en nog Q2. Q2 moet ik zeggen, komt het eerste resultaat op binnen, maar dat is een lang durend traject. Wij als Hilversum hebben daar ook een rol in. Wij gaan zelf onderzoek doen naar bijvoorbeeld complexe scheidingen. Dat is dan een aandachtsgebied voor Hilversum. En zo heeft iedereen een aandachtsgebied, omdat het zo belangrijk is dat we hier wat mee gaan doen. Dus ik zou ook wel willen dat het was afgerond, maar zo zijn we niet. Ik ben enorm blij dat we dit gaan doen.
Mevrouw Verwijf voor een vervolgvraag.
Aanvullend.
Aanvullende vraag.
Ja. Dit beleid is gemaakt op basis van nog geen analyse over de instroom, uitstroom en doorstroom. Hoe weet u dan dat dit kloppend is?
Voorzitter, dat is eigenlijk een beetje moeilijke vraag. Kijk, dat gaat vooral over gecontroleerd aanbod. En als daar een aanpassing uit zou moeten komen, dan kom ik naar u terug. Dit is bedoeld om vooral de beweging te maken van ziekte naar gezondheid en het versterken van de pedagogische basis. Dat is enorm belangrijk dat we daar versterken, want anders heb je ook geen aanbod. En ik denk dat we daar, dat gaat over preventie, dat gaat over pedagogische basis en dat gaat voor een deel van het versterken van jeugdhulp en gezondheidsondersteuning. Het andere terrein is bijvoorbeeld hoe bijvoorbeeld komt over de dagbesteding wat vol loopt. En dan is het belangrijk dat we weten van wat zijn nou de communicerende vaten. Ik denk dat dat helemaal geen beleidsvraagstuk is. Ik denk dat dat vooral een organisatievraagstuk is of een inkoopvraagstuk, een contractvraagstuk. Dus ik heb er zit geen licht wat mij betreft tussen dit beleidsstuk en wat daaruit zou kunnen komen. Als het wel zo is, kom ik graag weer terug, want dan wordt het alleen maar beter.
voorzitter. Afvullende vraag.
Vraag voor.
In 2019 is motie M1852 aangenomen. Die vroeg om een inventarisatie van de wachtlijst jeugd GGZ. Een knelpunt de inventarisatie en een plan van aanpak ter assessering aan de raad voor te leggen. En nu ligt er een beleidsstuk voor waar die analyse niet onder ligt, waarvan wel gezegd wordt dat het klopt. En mijn aanvullende vraag is dan, hoe gaat u zorgen dat dit soort moties, waarvan er meer van zijn, wel in deze beleidsstukken terechtkomen of dat er gedaan wordt wat er opgedragen is door de raad?
Nou voorzitter, een motie uit 2019, die zal uitgevoerd zijn, hè? Daar ga ik vanuit. Als dat niet zo is, dan moeten we kijken waar het hangt. Wij hebben natuurlijk hier met elkaar een proces verlopen, een visie, de startnotitie en de uitwerking. Als daar nu een motie uit 2019 komt, is dat wat ingewikkeld. Maar tegelijkertijd, als dat ons vraagt om wat verder uit te werken, dan zou ik dat meenemen naar bijvoorbeeld de regio om die motie daar kenbaar te maken. Want dan heeft dat te maken met ons inkoopbeleid.
Dank, dat is dezelfde toezegging die mevrouw Walters deed toen ze maanden.
Nou, dan zal ik nagaan wat daar allemaal terechtkomt.
Van Boekries, voor een nieuwe vraag.
Ja, zijn we laatst.
Ik zag geen vervolgvragen, dus ik geef u het woord.
Dank, voorzitter. Pagina 13. Dat staat over de gemeentelijke taken. En dat staat dan over de jeugdhulpplicht. Dan wil ik aan de wethouder vragen van, hoe wilt u de jeugdhulpplicht aanpakken? Pagina 13.
Ja, precies dan.
Daar,
ja, voorzitter, wij zijn natuurlijk verplicht om jeugdhulp te verlenen. Sterker nog, dat onderdeel van de hervormingsagenda is van wanneer houdt jeugdhulp op en wanneer begint het ongeveer. Hè? Dus dat is eigenlijk de vraag. En eigenlijk wat wij nu doen is hier antwoord op bieden door een goed gecontracteerd aanbod te hebben en door voorzieningen aan te bieden. Dus zo voldoen wij aan de wettelijke taak.
Maar stel als ze niet mee willen werken aan die hulp die de gemeente biedt, wat zijn dan de gevolgen? Laten jullie ze dan gewoon
Wie zou niet mee willen werken?
Nou, stel je hebt een gezin en die willen, er zijn allerlei problemen en er zijn er veel organisaties bij betrokken, maar staan niet open voor hulp. De gemeente heeft een jeugdhulpplicht, maar ze willen niet meewerken.
Dat is echt heel erg casuïstiek. Kijk, ik denk uiteindelijk hebben mensen best wel vrij natuurlijk om te bepalen wat ze willen. Alleen zodra de veiligheid in het geding is, bijvoorbeeld van de kinderen, dan zullen wij moeten optreden en zullen we dat melden voor de 50.000. En dan gaat er een ander proces lopen. Dus die plichten, die hebben natuurlijk ook onze. Kijk, wij werken natuurlijk met SKJ geregistreerde medewerkers. Dus het zijn niet, het zijn geen. Het zijn echt professionals met veel verantwoordelijkheid. Het is een moeilijke baan, dus die nemen we heel serieus en die zullen dit ook enorm serieus nemen.
Nog vervolgvragen dan? Dan ben ik bij mevrouw voorbij, voor een nieuwe vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Afgelopen raad zijn er twee moties aangenomen. Eén gaat over indicaties in de WMO. Ja. Wij hebben toen jeugdhulp daaruit gehaald. Die zouden langdurig of onbepaalde tijd zijn. Ik snap best dat voor jeugdhulp onbepaalde tijd een beetje raar is. Maar ik kan me ook niet voorstellen dat dat ook langdurig is. Bent u bereid om ook langdurige indicaties voor de jeugdhulp af te geven? En de tweede motie ging over het bouwdepot. Dat klinkt alsof het niet over jeugd gaat, maar dat is het wel. En het ging niet over wonen, maar dat ging over intensieve hulp en ondersteuning op alle levensdomeinen aan jongeren. Bent u bereid om die motie in dit beleid in te voegen?
Ja, voorzitter, er zijn twee vragen en ik vind ze wel simpel gesteld, maar ik kan allebei niet.
Hoeft ook geen antwoord.
Ik kan allebei niet positief antwoorden. Kijk, ik vind voor jeugdhulp ben ik gewoon zelf geen voorstander van langdurige indicaties binnen de jeugdwet. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. En kijk, als het zo overduidelijk is, dan wil ik er best naar laten kijken. Maar ik vind dat gewoon geen goede ontwikkeling. Want we willen eigenlijk mindere kinderen zo min mogelijk of zo min. Als het niet nodig is, en er is een ander aanbod, dan wil je geen hele langjarige indicatie. Misschien verandert onze visie, waardoor we vastzitten aan een hele lange indicatie wat niet goed is en waar we niet kunnen acteren. Dat wat betreft jeugd, en dat heb ik ook eigenlijk aangegeven in de raad. Het andere is dat u aangeeft, de bouwdepot, nou volgens mij moeten we eerst maar de motie uitvoeren dat we iets gaan onderzoeken. En als, dan kom ik bij u terug en als dan de raad zegt van nou we willen dat, dan gaat dat natuurlijk een plekje krijgen in deze vallei.
Mevrouw Kalk, voor
een volgende vraag. Nou ja, even over. Ik snap wel dat je idealiter daar gezien geen langdurige indicaties in de jeugdzorg wil. Dat begrijp ik. Maar desondanks zijn er wel situaties waarin langdurige indicaties een gegeven zullen zijn. Dus hoe maak je dan die afweging?
Nou kijk, we hebben het nu niet, hè. Dus ik ben het, nou, wat ik al aangaf, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van. Ik wil.
Ik hoop ook altijd dat iedereen beter wordt. Maar soms
ja, en de vraag is even, is een indicatie in die zin belastend of is het ook een moment om met elkaar weer even gesprek aan te gaan? En in veel gevallen is dat laatste het geval. En ik denk dat we dat ook zo even moeten houden.
Volgende vraag van mevrouw Verwij.
En een herindicatie vraagt een vrij uitgebreid proces van dingen doen, aanleveren, bewijzen. Bent u dan bereid voor de jeugdigen en hun ouders dan een soort verkorte herindicatie te doen? Dat je dat eenvoudiger, simpeler maakt en dat je niet opnieuw al die informatie aan moet leveren, al dan niet bij een nieuwe consulent. Om dat dan in ieder geval eenvoudiger te maken.
Ja, voorzitter, eenvoudig is een van de waarden die we in de leidingprincipes die we gaan toepassen. Dus ook als dingen eenvoudig kunnen, dan ben ik altijd voorstander van, maar het moet wel gewoon kwalitatief goed. Dus ik ga niet op de stoel van de uitvoering zitten, dat wil ik helemaal niet, daar zijn de experts. Maar als wij eenvoudig als leidingprincipe nemen, dan wil ik toezeggen dat we dit meenemen in dat vraagstuk.
En hoe horen wij dat dan terug, of dat gelukt is?
Nou, ik denk dat
we,
daar kan ik niet
op zitten. Ik snap ook dat ik dan benieuwd ben van, we nemen dit mee, maar hoe gaat u dat dan toepassen?
Nee, ik vind het in die zin, we hebben ook aangegeven dat we echt nog aan de slag gaan met die waarden en die verder uitwerken. Voor nu denk ik dat jullie er even mee moeten doen, omdat dat gewoon nog niet helemaal geen zicht
is. De toezegging is dat u bereid bent om te kijken, ik herhaal hem even voor mezelf, zodat ik het goed begrijp. De toezegging is dat u gaat kijken of voor die kinderen die echt langdurig bewezen hulp nodig hebben, de herindicatie voor de ouders kunt vereenvoudigen.
Ja.
Toch?
Ja.
Helder, dan hebben we nu een ronde vragen gehad. Ik weet dat mevrouw Zeel van der Laan nog een vraag had. We lopen eigenlijk door de tijd heen. We hebben een druk programma, dus ik wil vragen om daar een beetje rekening mee te houden. Zijn er nog andere mensen met vragen? Ja, dan wil ik gewoon toch de ronde doorgaan. En dan kom ik bij mevrouw Wesseling.
Ik moest ook ineens denken nog aan dat we een aantal jaar geleden dat koersdocument in het van de regio hadden vastgesteld. En daar zaten ook een aantal, misschien niet zo uitgebreid als dit, maar maatregelen in, ook die met de pedagogische basis te maken hadden, onder andere. Vooral op scholen, geloof ik. Ik vroeg me af, want we hebben natuurlijk weer die overschrijding gehad. Wat gaat nu echt het verschil maken in het beleid dat u voorstelt? Want de poging is al een keer eerder gedaan, voelt het een beetje en mislukt.
Voorzitter, kijk, de aanleiding van dat document was om kosten te besparen. Dat is nu niet. We gaan in versterken, dat ziet u ook zeg maar, in de financiële cijfers. Er zitten ook hele goede dingen in die op koersdocument. Waaronder dat we met die OJA's destijds aan de slag zijn gegaan, hè, de onderwijs-jeugdarrangementen. Dat zetten we door, omdat we het belangrijk vinden dat we ook één hulpverlener op een school brengen in plaats dat we de kinderen laten uitwaaien overdag naar allerlei instanties. Dat heeft voor een besparing gezorgd, maar dat is eigenlijk gewoon een kwalitatieve impuls geweest. Nou, dat zetten we hier door. Bijvoorbeeld.
Okay. Vervolgvraag van mevrouw Kamp.
Ja, want als ik het goed begrijp, zegt u nu, het gaat niet om bezuinigingen, maar in het koersdocument staat in de begroting nog een bezuiniging van 1 miljoen open. Hoe kunt u dan zeggen dat het niet om bezuinigingen gaat?
Nee, voorzitter, ik heb aangegeven dat het koers ook met een bezuiniging is. Ik heb gezegd dat dit voorstel geen bezuiniging is. Dat is gewoon een aangenomen stuk van de raad die we aan het uitvoeren zijn, waar heel kwalitatief goede maatregelen in staan. Ik was zelf destijds voorstander van het stuk.
Dat kan, toen was het nog niet klaar.
Nog anderen? andere vervolgvraag.
Nee, want ik begrijp het niet. Als je zegt van dit is geen bezuiniging, maar er moet nog een miljoen bezuinigd worden. Dan is dit misschien niet de bezuiniging aan SEC, maar dan gaat er een miljoen minder naar jeugdzorg.
Voorzitter, dat is een ingeboekte taak zijn, natuurlijk wel ingeboekte taak.
Ja, maar dat nog meer uitgevoerd is. Nou, hij staat vaak in de risicoparagraaf als een van de hoogste risico's.
Ja, voor een deel is die al uitgevoerd. En voor een deel hebben we ook wel gezegd van nou, sommige taken zijn we laten vallen. Dat hebben we vorig jaar hebben we daar een briefje over gestuurd. Omdat we dachten dat hij niet uitgevoerd is. Dus dat is de status van dat stuk. En u heeft geprobeerd om daar een verandering aan te brengen. Ja, en dat was bijna gelukt.
Bijna gelukt, ja. Bijna heb je niks aan in dit leven.
Bijna is helemaal niet. Hè? Nog een vervolgvraag. Dus.
Nieuwe vraag.
Een nieuwe vraag, maar dan ga ik eerst naar mevrouw Hilderingspost.
Ik heb een korte vraag. Hoor. Het zal niet verbazen dat de vraag van de ChristenUnie komt. In het hele speelveld, hè, wordt het kopje zingeving ook benoemd. Hè. En in het stuk van zowel de jeugdzorg als de WMO komt heel veel scholen, sportverenigingen, buurtgemeenschappen toe. En ik vroeg me af, is ook gekeken naar de rol die kerken, moskeeën en andere religieuze instellingen in dit hele verhaal vormen?
Hoe lang heeft
ik vraag eigenlijk alleen maar eens naar gekeken. Is bewust genoemd of onbewust niet genoemd?
Nee, we hebben allerlei organisaties benoemd. Hè. Ook, we noemen volgens mij, ik weet niet of dit is in de WMO, noemen zelf ondernemers, plekken om te ontmoeten. En dat zijn kerken en religieuze instellingen, ook net zoals sportverenigingen dat zijn. Ik geloof dat een zingeving, een enorme, een goede zingeving, ontzettend kan bijdragen aan het verlagen van, of het verhogen van de mentale gezondheid. En daar zit het natuurlijk enorm op in. En dat kan vrijwilligerswerk zijn, dat kan, als je onderdeel bent van een groep, dat kan een kerk zijn, dat kan een moskee zijn, dat kan van alles zijn. Dus natuurlijk is dat belangrijk, maar dat is, in die zin is dat natuurlijk ook een eigenstandig iets wat deze organisatie zelfstandig organiseren. Wij gaan natuurlijk niet over het beleid van deze clubs. Wat we wel zeggen is dat wij natuurlijk de netwerken willen versterken in de wijken en de buurten. En daar zijn deze organisaties natuurlijk onderdeel van.
Ja. Dan de volgende vraag is mag. Is er zicht op activiteiten die ondernomen worden binnen kerken, moskeeën, religieuze instellingen, noem alle categorieën maar even, die ook heel erg gericht zijn op het onderling welzijn, het samenwerken? Is men zich bewust van ook de kracht die daarvan uitgaat?
Nou, voorzitter, de wethouder persoonlijk wel, ambtelijk niet. nee, dat hoeft ook helemaal niet. Ik denk wel, kijk, soms zijn er activiteiten, kinderwerk, wat misschien op elkaar kan aansluiten, maar dat is geen onderdeel van het beleid.
U zegt het is geen onderdeel van het beleid, maar laten we daar in de discussie even op terugkomen. Ik mag geen
oordeel. Nee, zeg maar, het zijn algemene netwerken. Die vinden we belangrijk dat die bestaan. Steunstructuur in de buurt, maar dat kan een moskee, dat kan alles zijn. Maar het is niet zo dat. En dat kan misschien straks terugkomen op een sociale kaart als u dat wenst. Of als we dat met elkaar wensen. Maar het is niet een middel die we gebruiken.
Bedankt.
Mevrouw Zevendorf, voor een nieuwe vraag.
Het kan zijn, ik probeer hem helemaal even door te lezen. Een van de gemeentelijke taken is natuurlijk ook maatregelen voor de aanpak van kindermishandeling nemen. En ik lees de nota en dat staat dat erin. En welke maatregelen gaat u doen? Of is dat een aparte nota aanpak kindermishandeling?
Nou, voorzitter, dat is ondergebracht bij Veilig Thuis. Dus dat hebben wij natuurlijk in die zin bij Veilig Thuis neergelegd. Dat is regionaal belegd. We hebben een kindermishandeling aanpak.
Ja, maar zou het dan niet hierin vermeld moeten worden dat u dat bij Veilig Thuis heeft?
Nou, dat is wel een goeie. We hebben natuurlijk allerlei aanpalende beleidsterreinen genoemd. Als deze er niet in staat, dan mag dat expliciet erin. Daar ben ik het met u eens. Maar het is er wel, ja.
Dan zetten we die erbij.
Ja, zeker. Maar goed. Ja.
Heel erg belangrijk.
Ja.
Meneer Postman heeft u nog een nieuwe vraag.
Nee, dank je voorzitter.
Mevrouw Kalk.
Ja, u heeft een staatje opgenomen waar die 550 extra investeringen naartoe gaat. Hè? De verdeling daarvan. Kunt u ook verhelderen hoeveel van het geld rechtstreeks naar de uitvoering gaat, dus zeg maar in het contact met het kind terechtkomt?
Nou, voorzitter, ik denk dat dat, als ik even zo kijk, dat is extra jeugdwerk, versterking van preventief aanbod, algemene voorziening en pedagogische basis, versterking samen met professionals wat minder. Dus ja, een heel groot deel gaat niet direct naar, naar kinderwerk en alles is indirect en dan geloof ik nog steeds dat het een hele goede investering is.
Maar maakt u daar afspraken over met organisaties?
Zeker.
En wat zijn dat voor soort afspraken?
Nou, bijvoorbeeld het voortzetten van kinder- en jongerenwerk ja. En het uitwerken in extra jeugdwerk is natuurlijk gewoon een gesprek dat we hebben aanbiedsvoeren.
Ja, maar dan, nou,
doet u dat dan op subsidie of op inkoopbasis?
Subsidie. Samen oplopen weet ik eigenlijk niet, dat kan best inkoop zijn, dat weet ik niet. Maar, in sommige gevallen zou het subsidie zijn, in andere gevallen inkoop. Dat is, situatie afhankelijk.
Dus, heeft u enig idee hoeveel dat er naar overheid gaat?
Nou voorzitter, als je gewoon kijkt hoeveel, we zeggen bijvoorbeeld versterken samen met professionals, dan kan je dat zien als overheid. Tegelijkertijd denk ik, als je dat goed doet, dan kan je misschien veel meer bereiken. Dus het zegt niet zoveel. Mij betreft. Natuurlijk zullen we kritisch zijn op overheid, uiteraard.
Ja, vullen we meneer. Meneer Hekspoor voor een nieuwe.
Ja.
Mevrouw Boekens.
Ja.
Mevrouw Verwij.
Ja. Er was eens bezig om nagedacht.
Dat zeg
je? Heel, nagedacht. Ik zou toch wat heel raar klinkt als ik dat zeg. Ja, ik weet niet, maar zo gaaf is dat niet. En als je heel veel zelf gaat doen, hè, en je hebt professionals die kunnen loskrijgen van beroepsblindheid of in een gespannen situatie zitten, dan kan je wel eens weer een inschatting maken. Als je dat helemaal zelf doet, mijn collega die heeft dat wel eens genoemd, dan kan er keteninfantiliteit komen. Dat klinkt heel akelig, maar dat betekent dat als aan het begin een verkeerde beoordeling wordt gemaakt of een verkeerde inschatting, en dan gaat het dossier naar Veilig Thuis. Veilig Thuis neemt de aanbevelingen over van de gemeente. Veilig Thuis brengt het naar de rechtbank en nog steeds gaat die verkeerde aanname of beoordeling gaat mee. En wij hebben geen wijze waarop mensen dan wel een klacht kunnen indienen of dat kunnen keren. Is het nou niet een optie om ook te kijken of we dan toch nog iets van een ombudsfunctie achter iets kunnen inbouwen, zodat je daar nog iets kan keren voordat het helemaal bij de rechter een keer tot enorme klachten komt? Dus ik ben voor dat in eigen hand nemen, investeren daar, maar ik zou ook een optie willen hebben dat er een soort onafhankelijk iemand mee kan kijken waar je terecht kan en waar je nog even kan sparren.
Ik denk dat de vraag helemaal helder is.
Ja, nee, ik heb zelf ooit, volgens mij met u een amendement ingediend over een ombudsfunctie in de regio. Dat ging over de decentralisatie. Ik denk dat er hier bij jeugd nog geen sprake is van de decentralisatie, maar gewoon versterkt van de pedagogische basis. We gaan lichter de jeugd ook vragen zelf oppakken. Dus ik geloof voor jeugd dat die vraag minder relevant is. Maar tegelijkertijd zien we wel grote ontwikkeling binnen zorglandschap, ook als je kijkt naar 18 plus. En de ontwikkeling dat er een verschuiving plaats gaat vinden, hè, dat er gesprekken lopen met het ziekenhuis en met de ouderenzorg en met de geestelijke gezondheidszorg. En dat kan best interessant zijn om te kijken van hey, hoe hebben we dat met elkaar georganiseerd. En ik wil u toezeggen dat ik uw vraag meeneem in de overleggen die ik bijvoorbeeld met die partners ook voer. Maar lokaal denk ik niet dat dat verstandig is. Ook geloof ik niet dat het regionaal op gemeentelijk domein een oplossing zou zijn, want we hebben echt onze klachten en onze klachtenregelingen. Maar het is wel interessant in de brede beweging die we maken. En in die zin zou ik hem dan ook mee willen nemen ook met andere partners die op een andere manier bijvoorbeeld worden gefinancierd, dit wel eens met elkaar willen bespreken.
Aanvullend?
Ja, ik begrijp niet zo goed wat de financiering ermee te maken heeft. Want ik heb voorbeelden gezien dat verkeerde aannames en besluiten genomen zijn. Dus ik ben blij dat u zegt dat u erover na gaat denken. En meenemen is goed. Eerst gezegd waar u het mee naartoe neemt. Niet wanneer u het er mee naartoe neemt. Maar ik ben vooral benieuwd van wanneer ik dan weer terug hoor of er wat mee gedaan is.
Nou voorzitter, ik heb daar wel even de tijd voor nodig om dat op een goede manier te agenderen. En ook kijken of daar ook behoefte aan is en of dat wordt gedeeld door andere partijen. En financiering is dusdanig, noem ik bewust, omdat we eigenlijk niks te zeggen hebben over zulke soort organisaties, maar wel ons tot elkaar te verhouden hebben. En het is van belang dat we, als we zoiets zouden willen, dat we daar op basis van een paragraaf gaan doen. Dus laat ik zeggen, geef mij 6 maanden en dan zal ik u daarna informeren wat daar uitgekomen is.
Aanvullend, voorzitter, alsjeblieft.
Mevrouw Vrij.
De gedachte die ik daarover had, gaat niet over het op afstand zetten van een functie. Hè. Zulke soort organisaties zou betekenen dat anderen ook iets moeten organiseren. En bijvoorbeeld het organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning of onafhankelijke klachtafhandeling. Dat is voor mij niet zulk soort organisatie. Dat wil ik ook niet bij de aanbieders neerleggen. Nee. Echt, echt onafhankelijk. En
nee, voorzitter, kijk.
Dat we elkaar goed begrijpen.
Ja, ik zou het op 10 minuten ook willen brengen. Kijk, elke organisatie heeft gewoon zijn eigen klachtenprocedures.
Ja,
en zijn eigen regelingen. En dat is ook heel belangrijk, zijn eigen toezichtorganen. Dat hebben wij, dat hebben al die organisaties. Waar dit om gaat is als mensen tussen systemen komen.
Ja.
En de vraag is even, is er ruimte, ook bij andere aanbieders? Dus iedereen is aan het veranderen. Het is een ingewikkelde tijd, denk ik. Maar ook daarmee misschien wel een belangrijk vraagstuk. En ik zie daar zelf best wel mogelijkheden in, maar ik wil dat gewoon bespreken met andere partijen die, waar we eigenlijk geen zeggenschap over hebben. Dus ik wil de mensen eigenlijk gewoon uitdagen om met mij mee te nemen over dit vraagstuk.
6 maanden.
Ja, laten we daar koersen voor de zomer.
Zijn er nog nieuwe vragen? Mevrouw Kalk.
Oké. Kunt u me nog uitleggen wat de inrichting van het lokale jeugdzat, zoals dat hier beschreven is, hoe dat zich dat dan weer mengt met de sociale wijkteams?
Voorzitter, u bedoelt de buurteams?
Ja.
Buurteams is 18 plus.
Ja?
Ja.
Maar kinderen wonen in gezinnen?
Ja.
Daar wonen mensen van 18 plus en 18 min.
Ja.
Dus waar komt het bij elkaar?
Waar komt het bij elkaar?
Ja, komt het bij elkaar?
Natuurlijk komt het bij elkaar, omdat het, natuurlijk, het gaat over brede uitvraag. Ook in de buurt zijn natuurlijk professionals actief. Van Versa, van Mee, van Quintus, van Sherpa.
Ja.
De jeugd. Wat zegt u?
Dat weet ik allemaal, maar hoe komt dat nou? U geeft hier die raad.
Nou, als daar een brede vraag komt, wat gaat over kinderen, dan weten ze uit buurt in waar ze terecht moeten. De buurteam is aangehaakt op de buurt en die kent de pedagogische basis en sociale basis.
De buurteams zijn aangehaakt op de buurt,
ja.
Die kent de buurt. Maar hoe zijn de buurteams aangehaakt op de jeugdzorg?
Nou, in die zin is de buurteam schriftelijk 18 plus. Maar als daar een vraag is, vanuit een gezin bijvoorbeeld, die vraagt een breder, dan ga ik even naar dat ze echt aan, want zo in de uitvoering zit het nog niet. Dat zij elkaar kennen, want er wordt hier hard geknikt, dus dat is spannend.
Ja. Nog aanvullende vragen? Nog nieuwe vragen? Nou, dan gaan we de beeldvorming.